Ja, over die vrucht van de geest valt heel veel te zeggen eigenlijk. Ik wil er nu voor de vierde zondag bij stilstaan. En juist omdat je er zo mee bezig bent om van tevoren over na te denken, dan kom je eigenlijk tot de conclusie van, ik bespreek nu een aantal van die aspecten apart, maar in feite hebben ze heel veel met elkaar te maken. Het hangt allemaal met elkaar samen. Vandaar ook dat we spreken over één vrucht en niet over allemaal losse dingen, waarbij je zou kunnen kiezen van, nou, ik wil wel dat ontwikkelen, maar dat niet. Want het werkt gewoon niet zo. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, die aspecten die overlappen elkaar. En ik heb geprobeerd dat een beetje duidelijk te maken. Moet ik hem wel aanzetten? Als me dat lukt. De eerste keer toen heb ik gesproken over vriendelijkheid. Dus dat is een onderdeel van die vrucht. En 2 weken geleden toen ging het over trouw en geloof. Ja, die hebben op zich misschien niet zo heel veel met elkaar te maken. Het zijn wel onderdelen van de vrucht. Maar je zou kunnen zeggen, er is niet echt heel veel overlap. Het zijn echt 2 gescheiden gezichtspunten, zeg maar. Nee, trouw en geloof hoort bij elkaar, hè? Dat hoort wel bij elkaar. Ja, maar dat is 1 geheel, hè? Maar vriendelijkheid, je kan trouw zijn zonder vriendelijk te zijn en je kan ook vriendelijk zijn zonder trouw te zijn. Maar als mensen vriendelijk zijn, dat heeft dan wel een raakvlak met blijdschap. Hè? Dat herken je dan wel. En zachtmoedigheid en vriendelijkheid heeft ook wel raakvlakken met elkaar. Dus eigenlijk vond ik het wel mooi om er zo naar te kijken. Want dan zie je dat het niet allemaal losse dingen zijn, maar ze hebben echt al met elkaar te maken. Ze overlappen elkaar. Als je het een hebt, dan zie je dat als het ene groeit, dan groeit het andere mee, zeg maar. Ja, goedheid, dat gaat eigenlijk over al die dingen. Want iemand, een goed mens, ja, al die aspecten hebben daar een verband mee. En geduld, ja, dat heeft wel iets ook met zachtmoedigheid te maken. Dan hadden we ook nog zelfbeheersing. Ja, dat heeft ook wel met trouw te maken en zo. En zo zie je eigenlijk dat al die aspecten van die vrucht van de geest, die houden eigenlijk wel verband met elkaar. En eigenlijk kwam ik tot de conclusie, vrede hebben we ook nog natuurlijk. Eigenlijk kwam ik tot de conclusie dat het eigenlijk allemaal te maken heeft met liefde. Daar begint het ook mee, hè, de vrucht van de geest. Die begint met het uitspraak dat het liefde is. En eigenlijk vallen al die dingen hebben te maken met liefde. En het is ook niet zo gek dat Jezus zegt van, als je elkaar lief hebt, heb je eigenlijk de wet vervuld. Want dan ben je een mens zoals Jezus. En Jezus was in zijn denken, in zijn handelen, was hij helemaal zoals God het ook wil. En dat vind ik eigenlijk toch wel heel mooi, zo ernaar kijkt. Je kan al die aspecten hebben, dus een link met elkaar. Maar de gemeenschappelijke noemer is de liefde. Zonder de liefde zijn dit allemaal moeilijke dingen om uit te voeren. Zaken als trouw en zo, zonder liefde is dat veel moeilijker. Maar als de basis de liefde is, dan is het veel makkelijker. Als je die niet hebt, als het daar niet vanuit gaat, dan gaat het veel meer weer toe naar het opleggen van bepaalde gedragsregels, het uitvoeren van bepaalde wetten. En eigenlijk wil je dat. Eigenlijk is dat wat God niet wil. Want God wil juist al die dingen in je leggen. En hij legt het niet als wet in je gedachten. Van dit moet je en dat mag niet. Nee, hij legt het als vaardigheid in je. God die, want hij zegt, vervuld wordt met de Heilige Geest, wordt je vervuld met de mogelijkheden en de vaardigheden van de Heilige Geest. Dus eigenlijk worden dit vaardigheden van je. Dus dan ga je niet proberen om een goed en liefdevol mens te zijn. En heel veel van de preken, die zijn daar juist op gericht, hè, om je gedrag te veranderen. Je gaat niet proberen om een goed en liefdevol mens te zijn, nee. Als de Heilige Geest in je kan werken, ben je dat. En dat is denk ik altijd heel belangrijk om te beseffen. Dat is ook de werkelijke betekenis van de vrucht van de geest. Als die in je kan werken, komt dat tevoorschijn. Dat hoort erbij, dat is vanzelfsprekend. Vandaag wil ik stilstaan bij een moeilijk woord. Namelijk de langmoedigheid. Dat is toch een beetje een ouderwets woord. En je ziet ook dat in heel veel nieuwe Bijbelvertalingen wordt het vertaald met geduld. Zo had ik het net ook staan. Het betekent eigenlijk meer dan geduld. Het betekent geduld, verdraagzaamheid en de bereidheid om te vergeven. Ja. Geduld, verdraagzaamheid en de bereidheid om te vergeven. Dus dat is eigenlijk alweer heel wat meer dan alleen geduld. Als wij in Vianen. Vianen, dat is een grote stad, want die heeft maar liefst 2 verkeerslichten. En die 2 verkeerslichten die zijn gemaakt door het bedrijf waar ik heb gewerkt. En laten we zeggen, je moet heel veel geduld hebben om langs die verkeerslichten te komen. Zondagsmorgens vroeg, dan valt het wel mee, er is er weinig verkeer. Maar als het drukker is, dan kost het allemaal heel veel tijd. En dan is het moeilijk om dat geduld op te brengen. Maar dit gaat niet zozeer over dat geduld, dit gaat over veel meer dan. Dit gaat namelijk veel meer over het geduld in je relatie met andere mensen. Het is dus een wat ouderwets woord. Het is eigenlijk een eigenschap die getuigt van een vermogen om te kunnen vergeven en te verdragen. En het wordt vaak geassocieerd met goedheid en zachtmoedigheid. Dat zijn ook die 2 dingen die we net gezien hebben. Hè? Daar is het vaak mee gekoppeld, daar zit het aan vast. En ik heb het idee dat langmoedigheid dus niet zomaar geduld is. Maar het gaat echt een stap verder. En ik zag een uitspraak, ook weer op dat prachtige internet, die het misschien nog duidelijker maakt. Het is geduldig een langdurige belediging of tegenslag verdragen. Dat is de ware inhoud, zeg maar, van langmoedigheid. En voor mij betekent dat dus veel meer dan alleen geduld. Ja, in dat langmoedig zit lang, hè? En er zit ook moedig in, trouwens. Het is eigenlijk heel belangrijk om te. Want als je dit zo leest, dan denk je van ja, dit is niet zo makkelijk wat hier staat. Dan kom je toch. He, dan komt je wezen soms wel eens in opstand tegen wat hier staat. En daarom is het ook heel belangrijk om te weten dat God zelf langmoedig is. En David, die heeft het daar regelmatig over in de psalmen. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en rijk aan goede tierenheid. Het Oude Testament, David heeft het zelf ervaren. Of in Psalm 86... Maar gij, Heere, zijt een barmhartig en genadig God. Dus, ons uitgangspunt is, maar dat is ook logisch, hè, want als de vrucht van de geest ook langmoedigheid is, dat is juist datgene wat God erin legt. Dus God is zelf ook zo. Het is het wezen wat God van God zelf, wat hij in ons probeert te leggen. Dus God is langmoedig. En dan wil ik nog weer even terug naar die uitspraak van daarnet. Ga ik heel even terug. Dus hij kan langdurig een belediging of tegenslag kan God verdragen. Nou, dat is natuurlijk ook wel zo. Wat wordt er allemaal niet over God uitgesproken en gezegd? En hij verdraagt dat, want hij zou er best wat aan kunnen doen natuurlijk. Maar hij verdraagt dat, want hij wacht, want hij wil ieder mens de gelegenheid geven om hem te leren kennen. Oh, ik las maar de helft nog voor, hè, van de tekst. Maar gij, Heer, zijt een barmhartig en genadig God, langmoedig en rijk aan goedertierenheid en trouw, dat hoorde erbij. En de zoon van David, Salomo, die heeft ons in de Spreuken ook het nodige verteld over langmoedigheid. Je moet dus wel echt de oudere vertaling nemen om dat woord tegen te komen. Je moet de MBG hebben, want als je kijkt in de basisbijbel, dan heet het allemaal geduld. En dat vind ik eigenlijk wel jammer, want dan mis je toch dat extra. In Spreuken staat, des mensen verstand maakt hem langmoedig. Het is zijn eer een overtreding voorbij te zien. Oké. Okay. Hier wordt dus langmoedigheid in verband gebracht met verstand. Dat had ik eigenlijk niet zo verwacht. Ik dacht dat je verstand vaak is van, nou, iemand doet wat tegen mij, iemand beledigt mij, dan bedenkt mijn verstand een goed antwoord om daar eens even flink tegenin te gaan. Maar Salomo zegt, nee, verstand, dat hoort bij langmoedigheid. Juist als je verstandig bent, dan ben je ook langmoedig. En dan is het je eer om een overtreding voorbij te zien. Dus waar je in deze tegenwoordige tijd assertief moet zijn, moet reageren op beledigingen en je niet zomaar van je stoel moet laten praten, zegt Salomo van, nee, als je verstandig bent, dan laat je het voorbij gaan. Dan, als iemand je beledigt, laat je het gewoon gaan. Het is dus verstandig om juist niet te reageren op wat mensen over je zeggen of wat ze je aandoen. En dan staat er zelfs achter, het strekt tot je eer als je dat doet. In een andere vertaling stond het, dat is volgens mij de nieuwe Statenvertaling, daar staat het zelfs nog mooier. Het verstand van de mens doet hem zijn toorn uitstellen. En het is zijn sieraad om aan een overtreding voorbij te gaan. Zo. Maar eraan voorbij gaan, dat is wel afstellen. Dat is toch mooi, hè? Dus besef dat als jij eens een keer iemand die lelijk tegen je doet, als je daar niet op reageert, maar als je hem positief en vriendelijk blijft behandelen, dat je een sieraad hebt gewonnen. Een geestelijk sieraad. En dat is iets wat niet kwijtraakt. Dat is iets wat niet, ja, als je doodgaat, kan je het niet meenemen, hè? Gewoon een sieraad. Maar dit ligt in de hemel als een sieraad op je te wachten. Dat is toch prachtig? Maar die Salomo, die had er toch wel verstand van. Het is dus eigenlijk een hele kostbare eigenschap. Want het levert bij God heel veel voor je op. Want God is zelf ook langmoedig. Hij is zelf zo. En als hij ziet dat jij zo doet en je zo mensen behandelt, dan levert dat Gods waardering op. Dus nog een mooie. Een langmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt. Dat lijkt helemaal niet zo, hè? Als je niet reageert op iets kwaads wat je aangedaan wordt, dan ben je nog meer waard dan een held. Terwijl je bij een held juist denkt aan iemand, nou, die staat zijn mannetje wel. Dus ook hier wordt een langmoedig mens heel hoog ingeschat. Het is dus een hele belangrijke eigenschap. Het geeft aan hoe belangrijk langmoedigheid en geduld, maar dan eigenlijk langmoedigheid, is. En wat zou de wereld er toch anders uitzien als iedereen langmoedig was? Dan is het een hele andere wereld. Niet letten en reageren op fouten en negatieve woorden van de ander, maar eraan voorbij gaan en vriendelijk blijven en in gesprek blijven. We hebben natuurlijk zo af en toe het familiediner op televisie. Dat kennen de meesten denk ik wel, van mensen die niet zo makkelijk meer door een deur kunnen. Het zijn vaak familieleden van elkaar die elkaar al jaren niet meer zien. En dan blijkt er een kleinigheidje gebeurd te zijn. En ze zien elkaar niet meer. En ze zijn allebei te koppig om het contact weer te herstellen. Nou ja, als de mensen een beetje langmoedig zouden zijn, dan zou dat allemaal niet nodig zijn. Dan kan dat programma ook weer. Heb je de preek gelezen? Dat is namelijk het volgende wat ik wou zeggen. Ik denk hierbij namelijk aan de gevangenneming en de kruisiging van Jezus. Ook weer een programma van de EO, de Passion. Oh nee, dat is tegenwoordig van de NCV geloof ik. De Passion. Dat laat op een hedendaagse manier eigenlijk Goede Vrijdag zien, hè? En ja, je kan daar al je vraagtekens bij zetten. Maar aan de andere kant, ik vind het wel prachtig dat uiteindelijk toch het paasverhaal voor heel veel mensen op welke manier dan ook naar voren wordt gehaald. En voor het voetlicht komt. En je ziet dan, want ja, dat is een beetje de hedendaagse tijd, je ziet dan dat Jezus, die wordt op een gegeven moment opgepakt door de politie en in een politiewagen met zwaarlichten en al afgevoerd. En toen dacht ik bij mezelf, ja, als ik door de politie word opgepakt, omdat ik iets heb gedaan, of omdat ik niks heb gedaan, maar goed, de politie denkt dat ik wat heb gedaan, dan ben ik daarna de volledige controle kwijt. Zij bepalen vanaf dat moment wat er met mij gebeurt. He, ze nemen me mee en ik kan nog proberen me te verweren, maar uiteindelijk, ze winnen toch wel en ik word getaserd en dan nemen ze me mee en daarna heb ik gewoon niks meer te vertellen. Ze zetten me in een cel en zij bepalen wanneer ik daar weer uitkom, zij bepalen wanneer ik eten krijg. Dus ik ben de controle volledig kwijt. En als je kijkt naar de Passion, dan lijkt er eigenlijk hetzelfde te gebeuren, hè? Want die politieagenten nemen Jezus mee van die grote zware, sterke kerels, die nemen hem mee en Jezus heeft eigenlijk er niets meer over te zeggen wat er verder gebeurt. Zijn leven wordt verder bepaald door, ja, de machthebbers. Maar zo was het natuurlijk niet. En ik denk dat het jammer is dat dat in de Passion niet naar voren komt. Want in het geval van Jezus was het zo dat hij op ieder willekeurig moment tot aan zijn dood had kunnen ingrijpen. Hij had kunnen zeggen van nou is het genoeg. En dan was het genoeg geweest. Dan was het direct afgelopen geweest. We lezen in de Bijbel dat het lijden en later ook de opstanding van Jezus, dat ging gepaard met natuurgeweld. Toen Jezus aan het kruis hing, toen werd het donker. Het werd 3 uur lang donker. En het is niet alleen de Bijbel die dat zegt, maar er zijn ook andere geschriften van hele andere partijen die kunnen terughalen dat er in die tijd het 3 uur lang donker is geweest. En mensen die hebben het dan over, nou dat zal een zonsverduistering zijn geweest, maar een zonsverduistering, dat duurt maar een paar momenten, dan vliegt de maan even voor de zon langs en dan. Dit was dus echt een heel bijzonder natuurverschijnsel. En in die geschriften die dus ook over dit verschijnsel gaan, er staat ook dat er veel meer gebeurde. Er waren ook aardbevingen op dat moment. Er gebeurde van alles in de natuur. Dus dat moment van die vechtpartij tussen Jezus en de duivel, dat had zijn weerslag in de zichtbare wereld. Het was een strijd in de geestelijke wereld, maar er gebeurde van alles in de zichtbare wereld. En toen Jezus opstond, toen was er ook een zware aardbeving. En dat wordt ook over geschreven in de Bijbel. Kan je je dan voorstellen wat Jezus aan natuurgeweld had kunnen oproepen als hij dat had gewild? Hij had toch macht over de wind en de golven? Hij had toch volledige macht over de natuur? Hij had toch. Hij had die mensen zo in de aarde kunnen laten verzwelgen, zeg maar, als hij dat had gewild. Maar nee, wat jij al zei, hij vergaf de mensen die het hem aandeden. De manier waarop Jezus is omgegaan met de Joden, met de soldaten, met de omstanders en zelfs met de schriftgeleerden, en de priesters. En hij had die situatie helemaal kunnen laten veranderen. Dat laat eigenlijk zien wat er met langmoedig wordt bedoeld. Iemand die langdurig wordt beledigd en zelfs niet alleen met de mond wordt beledigd, maar ook geslagen en een doornen kroon op zijn hoofd wordt gezet. En die dat allemaal over zich heen laat gaan en daar niet op reageert. Nee, de mensen die het doen zelfs vergeeft. Dat is de werkelijke betekenis van langmoedig. In het gesprek met de vader toen in Gethsemane, toen was Jezus ervan overtuigd dat hij een moeilijke weg zou moeten gaan. Want hij zei dat hij uiteindelijk na dat gesprek met de vader kwam hij tot de conclusie, ik moet die beker helemaal leeg drinken. En dat heeft hij dus volgehouden, ondanks de pijn, ondanks de valse beschuldigingen, ondanks de geesteling, ondanks het afhaken van zijn vrienden, ondanks die mensen die hem maar toeriepen dat, kruisig hem riepen, en ondanks al de valse woorden die over hem werden uitgesproken van de priesters die dachten dat ze nu van Jezus wel af zouden zijn. Omdat zonder stemverheffing, zonder rancune zelfs, om dat over je heen te laten gaan. Ik kan me daar eigenlijk geen voorstelling van maken wat dat moet zijn geweest. Terwijl in diezelfde periode hij in de geestelijke wereld een strijd aan het voeren was tegen de duivel. En Jezus zei, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Nou ja. Als je zoekt naar de betekenis van het woord langmoedigheid, dan is dit het grote voorbeeld. Er zijn geen andere voorbeelden in de Bijbel die het zo duidelijk maken wat het betekent. Ik denk dat veel van de vervolgde christenen in de wereld ook ervaren hoe belangrijk het is om langmoedig te kunnen zijn. Dus dat woord moedig, wat erin staat, dat is zeker op zijn plaats. Het is heel moeilijk om vol te houden dat je ten onrechte opgesloten bent, dat je ten onrechte beledigd wordt, alleen maar omdat je een christen bent. En dan is het bijzonder dat je niet vol met wraakgevoelens bent, maar dat je het lijdzaam ondergaat en dat je misschien nog wel de mensen die het doet wil zegenen en voor hem wil bidden en hem wil vergeven. Mijn leven lijkt niet op wat de mensen die door Open Doors zo vaak beschreven worden, wat die moeten doorstaan. We ervaren dat de maatschappij aan het verharden is, maar het is voor ons hier nog steeds mogelijk om ons geloof te belijden, zonder dat we bang hoeven te zijn. We kunnen gewoon het bord nog buiten zetten, zeg maar. Dus in die zin worden wij veel minder op de proef gesteld. Nou, we hebben gezien, God is een langmoedige God. Een langmoedige vader. We hebben ook gezien, Salomo, die vindt de langmoedigheid een hele belangrijke eigenschap. Heel belangrijk dat, en we hebben het er net over gehad. Zo belangrijk dat een langmoedig mens zelfs een held overtreft. En dan hebben we het geweldige voorbeeld van Jezus gezien. Die in de moeilijkste momenten van zijn leven heeft vastgehouden aan dat plan van God. En wat betekent dat nu voor ons? Ja, God wil dat toch in je leggen. God, daar zijn we eigenlijk van uitgegaan. God wil die eigenschap van hem in je leggen. En dat mag tevoorschijn komen in je. En ik denk dat uiteindelijk, als je beledigd wordt, dan is het misschien goed om, voordat je daar op reageert, om eerst het contact met God te zoeken. En dan kan hij in je leggen waarom die persoon dat nou doet, waarom die zo reageert, zodat het voor jou veel makkelijker wordt om die ander misschien niet te vergeven, want dat is misschien wel moeilijk, maar om in ieder geval hem met liefde te blijven behandelen. Ik wil graag besluiten met een stukje uit de brief aan de Efeziërs. En Paulus die geeft hierin aan hoe gemeenteleden met elkaar om horen te gaan of mogen gaan. Paulus roept hier onder andere op om geduld te hebben met de anderen, maar lees dan hier maar langmoedigheid voor. Want het woord in de grondtekst is hetzelfde, ik heb het nagekeken. En ik smeek jullie, leef op een manier die past bij mensen die door God zijn geroepen. Wees bescheiden en vriendelijk. Houd van elkaar en, nou, ik maak het er maar even van, ben langmoedig voor elkaar. Doe je best om één te blijven in de geest, door in vrede met elkaar te leven. Want er is maar één lichaam, er is maar één geest. En we hebben allemaal één hoop en één roeping. Er is één Heer, één geloof en één doop. En er is één God die de Vader is van alle mensen. Hij staat boven iedereen. Hij werkt door iedereen heen en is in jullie allemaal. Eigenlijk is dat wel heel goed om dat altijd te beseffen. Wij hebben natuurlijk de laatste tijd wat contact met een meisje die het christelijk gereformeerde hoek komt en die dat daar heel moeilijk vindt. Maar het is wel één geest, het is één lichaam. Het geldt hetzelfde voor eigenlijk voor alle christenen. Wij horen bij elkaar, we vormen elkaar één lichaam. En we hebben misschien best wel verschil van inzicht over bepaalde onderwerpen, maar uiteindelijk moeten we beseffen, God gaat met zijn geest, wil die werken in ieder mens. Ieder mens die hem zoekt, daar wil hij in werken. En die horen allemaal bij die ene geest en bij die ene God. Dus als ik kijk bij ons in de gemeente, dan zie ik dat we over het algemeen heel vriendelijk en liefdevol met elkaar omgaan. Maar het gaat dus ook over alle andere gelovigen. God, wij mogen geloven dat God zijn werk doet in ieder mens die hem zoekt. En we mogen ook de werking van de Heilige Geest in elkaar zien. Misschien moeten we elkaar dat ook eens vertellen. Want dat is goed om te horen, hè? Dat een ander aan je ziet dat God in je aan het werk is. Want we mogen die werking van de Heilige Geest in elkaar zien. En wat heel belangrijk is, de mensen die met jou omgaan, die mogen ook gaan zien dat de Heilige Geest in je werkt. Misschien herkennen ze, weten ze niet dat dat de Heilige Geest is, maar ze mogen zien dat je verandert. Dat je langmoediger wordt, dat je vriendelijker wordt, dat je blij bent. Want dat straal je uit, dat zullen mensen aan je merken. En we mogen geloven dat de Heilige Geest dat in ons allemaal tevoorschijn gaat brengen en gaat bewerken. Nou, heb ik nog één plaatje over geduld. Ik kwam nog een andere tegen, maar die vond ik ook wel grappig. Maar ik heb hem niet meegenomen, maar dat waren twee eierschalen. En op die eierschalen stonden allemaal streepjes. Dus dat kuiken die had alle dagen geteld dat hij in het ei zat, dat hij eruit mocht. En dat hij met streepjes had hij, net zoals je ziet dat gevangenen in de gevangenis streepjes hebben. Nou, die zal ik nog een keer meenemen, die vond ik ook wel leuk. Ja, Heer, ik dank u dat u ons al deze eigenschappen die zo verenigd zijn in die vrucht van de geest, Heer, dat u dat gewoon in ons aan het leggen bent. Heer, als wij ons uitstrekken naar u, als wij bezig zijn met u, dan laat u die vrucht bij ons tot ontwikkeling komen. Want dan gaat de Heilige Geest in ons werken. En daarmee gaat onze geest steeds meer lijken op die van u. Daarmee gaan we ook steeds meer handelen zoals u het wil. Niet omdat het moet, maar omdat het uit onszelf komt. Omdat wij steeds meer deel worden van wie u bent. En ik dank u, Heer, dat u dat in ons aan het bewerken bent. Daarvoor wil ik u loven en prijzen. In Jezus' naam. Amen.